Ik neem jullie mee naar het jaar 1978. Ik was 4 jaar oud en op vakantie in Zuid-Frankrijk met mijn ouders. Dit is ongeveer mijn allereerste jeugdherinnering die ik me kan herinneren. Waar ik actieve herinnering aan heb. Om het met Mark Rutte te zeggen. Ik weet nog dat ik op het strand speelde en even naar de zee wilde om daar wat modder, wat kasteeltjes te bouwen. En dat ik dacht, moet ik goed onthouden waar mijn ouders zitten op het strand. En mijn ouders hadden zo'n groot oranje, was toen heel hip, windscherm. Ken je dat? Op het strand, vroeger. Dus ik dacht, als ik dat oranje windscherm nou onthoud, dan kom ik altijd terug bij mijn ouders. En ik loop als 4-jarig jongetje naar het strand. Ik loop wat te scheppen. Ik loop wat te spelen daar, schelpen te vinden. En ik wil terug naar mijn ouders en ik zie geen oranje scherm. En ik kijk nog eens goed en ik kijk nog eens goed. En ik dacht, oh jee, wat nu? Waar zijn mijn ouders? Maar ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon terug naar de vouwwagen op de camping, want mijn ouders zullen nooit teruggaan naar Nederland zonder mij als ik nu zorg dat ik bij die caravan ben, wat een 4-jarige al niet kan bedenken. Alleen om bij die caravan te komen moest ik een grote boulevard tussen strand en camping oversteken. En ik was vastberaden. Ik liep naar het verkeerslicht wat daar was. En daar stond een mevrouw en ik dacht, als ik haar nu om een handje vraag, kom ik veilig aan de overkant, kom ik bij de vouwwagen en ik vraag om een handje. Ik weet niet hoe ik dat gedaan heb, ik sprak geen Frans. Zij gaf mij een hand, ik zie het nog zo voor me. Ik loop naar de overkant en ik ga rustig in onze vouwwagen liggen. Ik was rustig. Mijn ouders waren in volstrekte paniek. De politie is erbij geweest, de strandwacht. En die dachten echt, de samenvatting van de preek van vandaag is dat die vrouw die mij hielp naar de overkant op een paniek en mogelijk paniek moment voor mij, mij zoveel rust gaf en vertrouwen en kracht. Mijn samenvatting van de preek zou kunnen zijn, dit is in het klein wat de Heilige Geest voor ons in het leven in het groot wil zijn. Een hulp, een helper, een trooster, iemand die je naar de overkant van de weg wil brengen. Dan heb je het begin van de preek maar vast de conclusie waar ik op uit ga komen. Maar ik ga het met jullie dus hebben vandaag over de Heilige Geest. Over 2 weken hebben wij een geestkrachtzondag hier. Martin Koornstra komt spreken. Gaan we volop in het ervaren van de geest oefenen. En vandaag ga ik het met je hebben over wat is die geest nou? Want hoe we hier ook zitten, je hebt er misschien een beeld. Misschien is het helemaal nieuw voor je. Heb je op het Alpha Weekend vorige week er min of meer voor de eerste keer over gehoord. Het is wel een van de 3 themalijnen die wij in het onderwijs in de gemeente voorop stellen. Die Heilige Geest, wat is die nou? Wie is die nou? Is het nou een persoon? Is het een kracht? Is het een gevoel? En daar ga ik met je vandaag in duiken. En wil je nou meelezen, dan kun je als je de Bijbel-app hebt van YouVersion, dan kun je nu die QR-code scannen. En dan kun je al mijn Bijbelteksten, ook die ik ga overslaan, want dat ga ik doen vanwege de tijd, dan kun je die meelezen. En klik dan ook even, als je dit nu scant, op rechtsboven op opslaan. Want dan kun je ook notities maken en de aantekeningen teruglezen. En ik heb de preek zo ingedeeld en zo vormgegeven dat je aan het eind van de dienst geef ik je ook nog een link waarmee je thuis door kunt praten. Waarmee je in de Love to Meet groep hiermee aan de slag zou kunnen als je dat verder zou willen uitdiepen. Want er is veel te zeggen over de Heilige Geest. Dat krijg ik niet allemaal in de 20 minuten die ik nog heb. Maar ik ga wel mijn best doen om in die 20 minuten iets van de pracht en de grootheid en de kracht van de Heilige Geest met je te delen. En dat wil ik doen door me op 3 dingen te richten. 3 aspecten van de Heilige Geest. Het is een geest van leven, een geest van relatie en een geest van kracht. En daarmee wil ik niet zeggen dat dit alles is. De Bijbel zegt er nog veel meer over. Maar deze 3 aspecten, deze 3 eigenschappen van de Heilige Geest wil ik vanochtend je laten zien hoe de Bijbel daar in het Oude en in het Nieuwe Testament ons een rijke beeldspraak geeft over wie de Heilige Geest voor jou en voor mij wil zijn, elke dag van je leven. Dat als jij voor een punt staat dat je denkt, hoe kom ik thuis dat de Heilige Geest staat in de hand reikt die je vast mag pakken. Een geest van leven, een geest van relatie en een geest van kracht. Laten we bij het begin beginnen. Wanneer denk je dat de Heilige Geest voor het eerst in de Bijbel voortkomt? Ja, jullie kunnen nu spieken, want volgens mij zien jullie op het scherm. In Genesis, helemaal aan het begin, bijna het eerste vers, nou het is het tweede vers in de Bijbel, daar staat dit. De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed en over het water zweefde Gods geest. En het Hebreeuwse woord hier voor geest is ruach, wat zoveel betekent als wind, adem, geest. En die zweefde dan over de water. En water in het Oude Testament staat vaak in het begin, staat voor chaos. Water is onzeker, water is gevaarlijk. En Gods geest boeit erover. En dan één hoofdstuk verder, wat een iets ander Hebreeuws woord gebruikt. Toen maakte de Heer God de mens. En hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Geest van God. En hou deze twee beelden even vast. Een geest die als het ware zweeft over de aarde. En een geest die ademt en leven geeft. En daar in het eerste twee hoofdstukken van de Bijbel zie je al een heel belangrijk eigenschap van de Heilige Geest, van Gods geest. Een geest, plat gezegd zou je kunnen zeggen, is de geest die van chaos orde maakt en die dode dingen tot leven wil wekken. Dat is Gods geest in zijn karakter. Van chaos orde, van dode dingen nieuw leven. In Ezechiël, de profeet Ezechiël, die praat veel over de Heilige Geest. En je hoeft niet meteen de hele slides meteen te laten zien, Vincent. Want dan gaan mensen de slide lezen en dan weet ik, ben ik weg. Kan ik net zo goed even niks doen. De profeet Ezechiël in het Oude Testament, die gaat ook weer door op de Heilige Geest. En we kennen misschien dat bekende verhaal van die vallei met al die dorre doodsbeenderen. En die komen dan weer tot leven. Daar komt eerst die botten worden, daar komt vlees aan, dat worden lichamen. En dan op een gegeven moment komt de geest en die blaast het nieuw leven in. Dan zie je weer datzelfde idee uit Genesis 2. Dat is Gods geest, van dode dingen levend maken. Maar er is nog een heel prachtig, wat minder bekend verhaal van de profeet Ezechiël. En lees die thuis zeker eens in zijn volheid in Ezechiël 47. En daar krijgt de geest een ander beeld, namelijk het beeld van water. En de geest wordt daar, zegt Ezechiël, die ziet in een visioen een stroompje water onder de deur van de tempel stromen. En die waterstroom wordt steeds dieper en Ezechiël wordt uitgenodigd en zo worden wij ook uitgenodigd om in dat water te stappen. En hij staat eerst tot zijn enkels in het water. En daarna staat hij tot zijn knieën in het water en daarna tot zijn heupen. En op een gegeven moment wordt die stroom wordt zo diep dat hij er alleen nog maar in kan zwemmen. En dan staat er in Ezechiël 47 dit. Hij, dat is de God die tegen hem in de visioen spreekt. Dit water stroomt naar het gebied in het oosten. Het staat er niet voor niks natuurlijk, hè, in het oosten. Lang verhaal kort. God wil bij mensen zijn. En in de Hof van Eden, in het paradijs, waren wij daar. En op een gegeven moment wordt de mens uit het paradijs gezet naar de oostkant. Denk weer in plaatjes. Het beeld wat God wil schetsen van zijn geest is: dode dingen worden levend. Dus hier wordt leven gestroomd naar de kant waar eerst dood was. Eerst komt het in de vlakte en daarna in de zee. En het stroomt de zee in, zodat het water van de zee gezond wordt. Overal waar de twee rivieren komen, zal het wemelen van levende dieren. Het water zal vol vis zijn. Want als dit water in de zee komt, wordt het water van de zee gezond. Zo zal de rivier overal leven brengen. Zie je weer het beeld? Gods geest is een geest van leven. Dode dingen worden leven. Wij worden levend als we zwemmen in de zee van de Heilige Geest. Hier trouwens, uit dit gedeelte wat we net lazen, was de oorsprong waar ons ichthysvisje vandaan komt. De vroege kerk zocht een symbool voor de christenen en zei: wij zijn als vissen die zwemmen in het diepe water van Gods geest. En daar komt ons ichthysvisje vandaan. Fun fact, zullen we maar zeggen. Zo laat dus het Oude Testament de geest van God al zien als een geest van leven. En dan komt Jezus. En herinner je je nog? De geest van God zweefde over de aarde. De geboorte van Jezus doet denken aan dat scheppingsverhaal. Waarin de Heilige Geest komt over Maria. Zo staat er in Lucas 1. Lees maar even mee. Maria zei tegen de engel: hoe kan dat gebeuren? Want ik ben nog niet getrouwd. En de engel zei: de Heilige Geest zal bij je komen. De kracht van de Allerhoogste God zal over je komen. Daardoor zal er een heilig kind in je ontstaan. Geest van God zweefde over de aarde. Geest van God over Maria. Je ziet de beeldspraak van de Bijbel heel consequent doorgaan. Als Jezus zijn bediening op aarde begint, zie je datzelfde zweven weer als die duif uit de hemel komt zweven op Jezus land. En zo landt de geest en de geest zegt daarmee: ik start iets nieuws. Ik maak van dode dingen nieuw leven, ik maak van oud nieuw, ik maak van chaos orde. Dat deed hij bij de schepping, dat doet hij bij Jezus. Zijn bediening heeft de geest van God die op hem rust. Het is een nieuw begin. Kerst wat we straks vieren is dat nieuwe begin door de geest van God. En de opstanding van Jezus, ja, ook daar is de geest betrokken. Jezus werd gedood, zat er in Romeinen 1, maar de Heilige Geest heeft Jezus weer levend gemaakt. Dit is het eerste karaktereigenschap van de geest. Dood naar leven. Chaos naar orde. En die is er ook voor ons, want Jezus geeft op een gegeven moment ons, zijn discipelen, in de eerste plaats. Johannes 20 lezen we dat, ook zijn geest. En zie je weer de beeldspraak uit Genesis? Toen blies hij, Jezus, op hen en zei: ontvang de Heilige Geest. Dus in de eerste plaats mag je de geest van Jezus, een mooie lijn in de Bijbel zien, dat God zijn geest wil blazen in ons. En daarmee, als wij in ons leven op een gegeven moment chaos ervaren, wil die geest van God daar orde brengen. De dode plekken in je leven, de plekken waar je vastloopt, dat is ultiem het werkveld van de Heilige Geest. De geest van leven. En dan het tweede. Een geest van relatie. Dat is een hele mooie lijn in de Bijbel. En Jelina noemde het net al. Met kerst komt hij zo mooi tot ons. Hemel op aarde. In het Oude Testament is ook Gods aanwezigheid al zichtbaar. Dit is Gods verlangen ten voeten uit. Dat hij bij ons kan wonen en wij bij hem. En dat was natuurlijk door de zonde, door ons God willen zijn, verbroken. Die afstand was er. Er was afstand tussen God en mens. En dan in het Oude Testament zie je het beeld dat God steeds weer verlangt om bij zijn volk te zijn. En sluit daarom een verbond. En op het moment dat hij het verbond sluit, is Mozes boven op een berg en dan zie je dat er een wolkolom en dat er vuur en dat er wolken zijn waarmee God zijn aanwezigheid laat zien. Dat is ook de geest van God. In het Oude Testament zie je dat het volk op een gegeven moment de opdracht krijgt om een tabernakel te bouwen en later wordt het een tempel, want dat zou de plek zijn waar God een God wordt van relatie, waar zijn geest een geest is van relatie. En steeds zie je twee beelden daarbij: een wolk en vuur. Eén tekst daarover uit Numeri. Op de dag dat de tent van ontmoeting, de tabernakel, werd opgezet, bedekte de wolk de tent van ontmoeting. Van de avond tot de ochtend leek die wolk op een vuur. Zo was het altijd. Overdag bedekte de wolk de tent en 's nachts het vuur. Gods aanwezigheid was in het Oude Testament in de tempel met zijn geest. En hoe wist nou het volk dat de geest bestond? Het was een wolkkolom of een vuurkolom. Plaatjes. God wil ons plaatjes aanreiken, niet alleen teksten. Nou, in het Nieuwe Testament zegt Jezus op een gegeven moment: ja, maar ik ben de tempel, breek hem maar af, ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. En hij zegt ook tegen ons als zijn kerk: vergeet niet dat jullie de tempel van God zijn. In die tempel woont Gods geest. Als iemand de tempel van God kwaad doet, zal God hem kwaad doen, want de tempel van God is heilig. Jullie zijn de heilige tempel. Prachtig. Paulus zegt hier dus: weten jullie niet dat jullie Gods tempel zijn, zegt de NBV. Vergeet niet dat jullie Gods tempel zijn. Wij, tempel van God? dus Gods aanwezigheid? Hadden we dat kunnen weten? Ja. Want met de Pinksterdag wordt de Heilige Geest van God uitgestort. In Handelingen 2 lees je iets, en ik hoop dat zo een beetje de puzzel voor je in elkaar valt. In Handelingen 2 lezen we twee beelden op het moment dat de Geest wordt uitgestort. Er waait een wind en er komen vuurvlammen op mensen. Handelingen 2. Plotseling was er een geluid alsof er een stormwind door het hele huis waaide. Voel je de Genesis-taal? En de Geest van God zweefde, ruach, wind, waaien. En er waren een soort van vuurvlammen te zien. Dat vuur verdeelde zich en kwam op hen allemaal. En hier is het mooie. Zie je het beeld in het Oude Testament, de vuurkolom die voor God uitgaat? Wij, jij, ik, zijn als die vuurkolom. Gods aanwezigheid in de wereld van nu gaat door mensen die vervuld zijn van de Geest van God. En je loopt dan als het ware als een wandelende vuurkolom door deze wereld om die Geest van God te verspreiden. God wil zo dicht bij mensen zijn dat als jij nu je buurman of buurvrouw aankijkt, dat daarmee je God in de ogen kunt kijken. Zo dichtbij wil die Geest van God zijn, wil God zelf zijn door zijn Geest, door jou en mij heen. En dit vergeten we heel vaak als we het hebben over de Heilige Geest. Er is onderzoek naar gedaan en een meerderheid van de christenen ziet de Heilige Geest vooral als een kracht. En vooral als een krachtbron die spectaculaire dingen moet doen. En ik kom er zo op, dat doet hij. Maar de Geest van God is ook minstens zoveel persoon als dat die kracht is. Sterker nog, wie van jullie zou trouwens wel eens bijna zou ik spreekwoordelijk zeggen, een moord willen doen om 10 minuten met Jezus in gesprek te kunnen komen? Wie van je? Ik zie een paar vingers. Ja. Zouden we dat allemaal niet willen? Even een kwartiertje met Jezus, even je vragen stellen en even van hem antwoord krijgen. En Jezus zelf zegt dit: maar geloof mij, het is beter voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet wegga, kan de helper niet naar jullie toekomen. Maar als ik wel wegga, kan ik hem naar jullie toesturen. Eigenlijk zegt Jezus, het is beter om die Heilige Geest te hebben. Daarmee doe ik niks af aan het verlangen om Jezus persoonlijk te ontmoeten. Tuurlijk. Maar zijn karakter, zijn kennen, kun je dus minstens zo goed door de Heilige Geest ervaren. Het Grieks gebruikt hier het woord parakletos. Dat is helper, advocaat, ondersteuner. Dat is die mevrouw die mij bij de hand nam en mij naar de overkant bracht. Maar dan in het groot. En als derde, tot slot, de geest van kracht. Ja, de geest van kracht is ook niet alleen iets van het Nieuwe Testament. Dat is niet alleen iets van die spectaculaire genezingen van Jezus. Nee, in het Oude Testament was die geest van kracht al zichtbaar. De farao die zei zelfs, ik wil mijn dromen laten uitleggen door Jozef, want op de geest van God is in Jozef. En ik vind een van de mooiste voorbeelden, die moet ik toch even lezen in Exodus. Dat is de geest van God die komt op een paar creatievelingen. Dit is voor alle muzikanten, voor alle schilders, voor alle tekstdichters hier in de zaal. Dat kan ook Gods geest zijn. Hier, lees maar mee. De Heer zei tegen Mozes, ik heb iemand uitgekozen die alles moet maken wat er straks in de tempel, in de tabernakel komt te staan. Bezaleel heet hij. Hij is de zoon van Uri en is de zoon van Hur uit de stam van Juda. Ik heb hem gevuld met mijn geest. Mijn geest geeft hem alle wijsheid, verstand en kennis die hij voor het werk nodig heeft. Zo kan hij alles ontwerpen en maken wat er van goud, zilver en koper gemaakt moet worden. De geest van kracht zit in gewone mensen. En dat waren niet allemaal, ook in het Oude Testament waren dat niet allemaal heilige boontjes. Er zaten ook een paar hele ruige types tussen die op sommige momenten in hun leven bekrachtigd werden door Gods geest. Want dat is zeker een van de eigenschappen van Gods geest. Hij bekrachtigt ons. Jezus was vol van de geest van God. Lucas schrijft dat ontzettend mooi op. Steeds weer als Jezus iets doet, refereert hij ons aan. Hij deed dat niet zomaar, hij was vol van de geest. En de geest van God wil ook in ons komen worden. Daarvoor is het Pinksteren geweest. Om God dichtbij te ervaren als persoon, maar ook om kracht te ontvangen van de Heilige Geest. En we noemen dat in de Bijbel de gaven van de Geest. En 1 Korinthe 12 laat ons zien dat die worden uitgestort in al zijn variaties over de kerk. En ieder van ons ontvangt verschillende gaven. God geeft in zijn liefdevolle goedheid verschillende soorten gaven aan ons. Maar ze komen allemaal van dezelfde Geest. En er zijn verschillende soorten taken, maar ze komen van dezelfde Heer. En er zijn verschillende manieren waarop de Geest kan werken, maar ze komen van dezelfde God die al die dingen in mensen doet. Maar iedereen krijgt deze dingen van de Heilige Geest om met de andere mensen mee te dienen. Mooi. Dit is het moment. We zien dat ook voortdurend in het Nieuwe Testament, dat Jezus zijn discipelen op weg stuurt. Om in zijn naam mensen handen op te leggen. Om in zijn naam mensen te zegenen. Om in zijn naam tot dienst te zijn. Om in zijn naam iets te laten zien wat die Geest ten diepste wil zijn. Van orde, van chaos naar orde. Van dood naar leven. Iets van het Koninkrijk van God, waarvan we nu nog maar een klein beetje zien, mogen we af en toe door de gaven van de Geest zichtbaar maken in de wereld van hier en nu. Gods kracht wil ook in ons wonen. En als we in de kerk willen spreken over redding, dan hebben we het dus niet alleen over vergeving van zonde. Maar dan hebben we het dus ook over herstel van Gods Geest in ons. En we komen allemaal in Mozaïek met verschillende achtergronden. Sommigen van ons komen uit een kerkelijke traditie waarin de gaven van de Geest een beetje werden ondergemoffeld. Ja, dat was toen en daar moet je nu heel voorzichtig mee zijn. En je had het verlangen om meer van Gods Geest te ervaren. Anderen zitten juist weer hier omdat ze uit een beweging komen waarin de kracht van de Geest zo op een voetstuk werd gezet dat het leek alsof het soms gewoon onveilig werd. Maar ik hoop dat ik je vanmorgen de Geest in zijn volheid aan kan reiken als een geest van leven, van relatie en van kracht die het Koninkrijk van God zichtbaar wil maken. En dat is niet of-of. Dat is volle kracht in je. De Bijbel en de Heilige Geest. Denken en voelen. Onderwijzen en ervaren. Bedachtzaam en charismatisch. Bijbels onderwijs en profetische woorden. Het evangelie vertellen en tekenen en wonderen doen. Zoals Tyler Staten het zo mooi samenvat in zijn boek. Ik heb tot slot een beeld voor je meegenomen. Dit is zand. Het is heel bijzonder zand. Het is kwartszand. En weet je wat er gebeurt als je kwartszand verhit, als je hier vuur op zet? Als je het heel heet maakt, je moet het echt heel heet maken, dan wordt dit zand wordt glas. Kun je niet voorstellen hè? Dat glas gemaakt is uit zand. En het wordt heet en heet en dit is hoe de Gods Geest in jou en mij wil werken. Hij wil het zand van ons leven tot mooi glas, sterk glas maken. En het vuur laat het maar vlammen in je leven. Laat het vuur maar het leven af en toe een beetje verhitten in je. Want God wil daardoorheen glas maken. En het mooie van glas is, als het breekt, als ik dit nu zou laten vallen, het glas waar dit in zit, dan valt het glas in duizenden stukjes. Ik liet van de week nog een glas vallen in de kantine van het gemeentehuis. Het mooie is, het blijft glas. Het wordt nooit meer zand. Ja, wij mogen vallen en opstaan in het oefenen met Gods Geest in ons leven. Maar vergeet niet om net als in dit mooie verhaal van Ezechiël, om er vol in te gaan. En dat is ons verlangen voor ons, dat we er vol in zullen gaan om het werk van Gods Geest niet te verhinderen, maar te stimuleren. Om onszelf van binnenuit te laten veranderen van dof zand naar glimmend glas. Zodat God zijn werk kan doen. Zodat wij de aanwezigheid van God in ons leven kunnen zijn. Ik had je beloofd, zet de laatste slide maar op, Vincent. Als je nog even wil napraten, je wil de breeknotities nog eens nalezen, je wilt erop verdiepen. Ik heb een pagina gemaakt met nog veel meer informatie over die Geest van God. En we zien ernaar uit wat die Geest in ons midden gaat doen. Als wij Gods kerk zijn. Voel je vrij die te scannen. Na afloop van de dienst zal Vincent hem ook nog wel weer op het scherm zetten. Er zitten vragen bij voor je Love to Meet groep. Maar ik wil je vanochtend laten met die uitnodiging zoals die ook voor Ezechiël klonk. Durf je in het water te stappen? Ongeacht waar je vandaan komt, durf je tot je knieën, tot je heupen, nee, durf je er volledig in te gaan zwemmen? Om iets te ontdekken van wat die geest van God ook voor de kerk van vandaag te geven heeft. Zullen we daar met elkaar voor bidden? Geest van God, dank u wel voor deze ochtend, dat we hier zoveel van uw koninkrijk mogen zien. Als we jonge kinderen opdragen, als we u aan het werk zien, als we het hebben over hemel op aarde, als we verlangen. Heer, we kunnen dat niet zonder uw geest. En ik bid vanochtend, Heer, dat als we hier zitten, dat u niet alleen ons iets leert over uw geest, maar dat we ook die stap gaan zetten om uw geest in ons leven toe te laten. Ook als we het spannend vinden. Kom, Heilige Geest, leer ons om te zwemmen in uw aanwezigheid. Help ons op onze dorre, droge plekken en schep orde in waar nu misschien nog chaos is. Zo bidden we om uw nabijheid. Dat u onze hulp bent en onze verwachting. Dat u onze kracht bent waarmee wij als kerk niet alleen hier mogen uw aanwezigheid mogen ervaren, maar in de wereld zal zien dat er vlammen als van vuur ons leven rusten en waarin wij uw wandelende vuurkolom in deze wereld mogen zijn. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Als je hier zit en je zit met een groot verlangen, we gaan een lied spelen, we gaan een lied zingen, maar ministry staat ook bij het kruis. Voel je vrij om met hen te bidden om meer van Gods geest.